Goedemorgen, broeders en zusters uit mijn oude woonplaats Ermelo. Heerlijk om vanmorgen in uw midden u te mogen dienen met het woord van God. En het is zo prachtig als je in een samenkomst als deze mag ontdekken hoe God daaraan mee bezig is geweest. In de getuigenissen die zojuist hebben geklonken. Maar ook in dat prachtige lied wat we met de kinderen hebben gezongen over Hebreeën 4. God heeft het op mijn hart gelegd om vanmorgen met jullie iets te delen vanuit Hebreeën 12. En om te beginnen daarvan het 28ste vers. Hebreeën 12 vers 28. En dat vers, broeders en zusters, dat begint op een hele bijzondere manier. Want daar staat, laten wij daarom. Ik weet niet of het u zojuist is opgevallen, maar we hebben ook in dat kinderlied zo'n laten wij gezongen. Namelijk, we hebben elkaar herinnerd aan het feit dat we elkaar steeds mogen uitnodigen, laten wij dan met vrijmoedigheid toetreden tot de troon van Gods genade. En dat kan in elke omstandigheid waarin je leven zich bevindt. Als u nou eens een keertje niks te doen hebt, dat komt in onze tijd bijna niet meer voor, maar dan zou ik u dus willen uitnodigen om in dat Bijbelboek Hebreeën te onderstrepen, te onderzoeken wat er zo al staat aan teksten die beginnen met laten wij. En zeker voor de nood in onze tijd, en we mogen gelukkig weer, is dan ook de tekst uit Hebreeën 10 zo belangrijk. Laten wij de onderlinge samenkomsten niet verzuimen. Staat zelfs bij zoals sommigen gewend zijn om te doen. Dus je zou kunnen zeggen, en kinderen zeggen dat soms van hun ouders, mijn vader of mijn moeder gelooft wel, maar soms geloven ze het ook wel. En er staat achter, naarmate gij de dag ziet naderen. En dat duidt alles op de komst van de Heer Jezus Christus. Als ik nou vanmorgen met nadruk aan het begin zeg, laten wij, dan is dat dus een boodschap voor heel de gemeente. Nou weet ik niet of u daar last van hebt, maar als ik soms onder de woordverkondiging zit en ik ken de gemeente waar ik kom en ik ken de broeders en zusters en er wordt een boodschap gebracht in de trant van laten wij. En er wordt iets gezegd dat je soms in je gedachten denkt van, oh wat fijn dat die broeder er vanmorgen ook is. Oh wat fijn, die zuster. Ik maak wel eens mee dat ik als ik een dienst heb, dat tijdens mijn dienst ik iets zeg over het woord van God en dat dan een zuster haar man zo porretje geeft. Omgekeerd komt ook voor. Het nare is, omdat ik in het onderwijs heb gezeten, onthoud ik dat. Dus als ik dan bij de deur sta om de mensen een hand te geven, dan zeg ik, en ik wens u niet alleen een gezegende week toe, maar ook heel veel sterkte met uw huiswerk. Zitten ze me aan te kijken zo, huiswerk. Ik zeg, ja, want toen ik dit en dat zei, toen stootte u uw man aan. Rood hoofd natuurlijk. Ik zei, nou ben ik ook pastoraal medewerker. Dus als jullie er niet uitkomen samen, bel me gerust om. Dan gaan we daar verder over spreken. Als we nu verder gaan met deze prachtige tekst en een aantal andere teksten, zult u ontdekken dat God u in de eerste plaats zelf op het oog heeft om u zo te zegenen door de kracht van zijn woord en de kracht van zijn geest, dat u ook in de gemeente van Jezus Christus tot een rijke zegen kunt zijn. Nou, Hebreeën 12 vers 28. Laten wij daarom, daar ga ik niet verder op in, want dat heeft alles te maken met de versen die daarvoor staan. Maar nou komt het. Omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, twee dingen doen. Aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze met ontzag en eerbied. En dat is het thema voor vanmorgen. God dienen op een hem welgevallige wijze. Wat zeg nou zelf, broeders, zusters, jonge mensen. Als je nou door genade mag weten dat je een kind van God bent. Als je door genade mag weten dat je toekomst voor eeuwig zeker is. En dat je straks voor eeuwig bij hem zult zijn. Dan moet je dat toch geen enkele moeite kosten. Om hem op een welgevallige wijze te dienen. En daarom begint onze tekst ook met laten wij. Daar moet je elkaar ook, als je ziet dat iemand verachtet in de genade in de gemeente, ook onder vier ogen op aandurven spreken. Ik merk in jouw leven dat je toch keuzes maakt die niet op het oog hebben om God op een welgevallige wijze te dienen. Want laten we wel zijn, broeders, zusters, deze wereld die zo aan alle kanten schudt op haar grondvesten, die is niet uw en mijn thuis. Want het woord van God zegt mij dat wij door genade hemelburgers zijn geworden. En dat betekent dat alle moeilijke ervaringen, en in deze dienst zijn daar al een aantal van gepasseerd, want dat kan je zomaar op het een of andere moment treffen in je leven, dat al die moeilijke aardse ervaringen, zoals pijn, moeite, zorg, verdriet, nood, noem maar op, straks van deze aarde zullen verdwijnen. Want ons huis, misschien nog mooier gezegd, ons thuis, en dan met hoofdletters geschreven, is echter een koninkrijk waarvan we net hebben gelezen dat het onwankelbaar is. En wie weet hoe spoedig gaan we van dat koninkrijk al deel uitmaken. Ik vind het zo fijn om te zien dat velen van u echt de moeite nemen om mee te lezen in de Bijbel. En ik zou u willen vragen om op te zoeken wat er staat in 1 Johannes 2, vers 17. Ik heb vanmorgen al wat gelezen en gehoord uit 1 Johannes 5, 1 Johannes 4. Nu gaan we naar 1 Johannes 2 en straks ook nog naar 1 Johannes 3. Dus we hebben bijna de hele brief doorgewerkt. Wat staat er in 1 Johannes 2, vers 17? Daar lezen we 1 Johannes 2, vers 17. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte. Wat zie je om je heen gebeuren? Deze wereld loopt vast in haar begeerte. Maar voor Gods kinderen is het totaal anders. Want wat staat erachter? Maar wie de wil van God doet, dat staat er dan voor heerlijks achter, die blijft tot in eeuwigheid. Dus niets en niemand wat u en mij ooit nog kan scheiden van de liefde van God welke is in Christus Jezus. En mocht je daar soms eens om twijfelen, om wat voor reden ook, lees dan die laatste versen van Romeinen 8. Want daar worden de dingen met name genoemd. Dood, leven, machten, krachten. Niks kan ons scheiden van de liefde van God. Dus wat wij nu in deze tijd en in deze wereld doormaken, onthoud daarvan bovenal, die zal voorbij gaan. Elk lijden, hoe moeilijk soms ook te dragen, elk lijden is slechts tijdelijk. En is voor eeuwig verbannen als we met hem voor eeuwig bij de Heer zijn. In Dordrecht was vroeger een smid. En die had op zijn huis een bordje staan. En op dat bordje stond werkplaats beneden, woning boven. Daarmee gaf hij aan, als ik aan het werk ben, ben ik beneden in mijn huis aan het werk, maar mijn woning is boven. Stel je nou eens voor hè, dat jullie als gemeente allemaal een button zouden maken met die tekst erop. En gewoon de hele week zo door Ermelo en omstreken zou lopen met die button. Soms doe je dat nog een beetje zo, dat je nog extra wat opvalt. Dan krijg je prachtige gesprekken. Wat bedoel je daar nou mee? Werkplaats beneden, woning boven. En dan kun je getuigen van de hoop die in je is. En het woord van God, broeders en zusters, roept ons op menige plaatsen op om vast te houden aan die gezegende hoop zonder te wankelen. Want, zegt het woord van God, ik kom daar straks nog op terug, op een dag, en wie weet hoe spoedig al, als de laatste heiden tot geloof gekomen zal zijn, zal de roep uit de hemel gehoord worden en gaan wij nog levende samen met de doden die in Christus zullen opstaan, hem tegemoet. Maar belangrijk is dan wel volgens Johannes dat we tot die tijd die God ons nog geeft, de wil van God doen op een hem welgevallige manier. En als je dat nou zo leest, dan kan ik me voorstellen dat je tegen jezelf zegt, maar hoe geef ik dat nou praktijk in mijn leven? Hoe maak ik dat nou zichtbaar in mijn leven? Joël, je hebt me erg geraakt met je getuigenis wat je gegeven hebt. Het liet je emotioneel ook niet los. En dat is mooi, dat je gehoor geeft aan de innerlijke roepstem om keuzes te maken in je leven. Die niet gemakkelijk zijn, want je geeft wel een vriendengroep op, met wie je misschien heel veel lief en leed hebt gedeeld. Ik weet nog, toen ik een jaar alleen was, ik Mieke leerde kennen. En op een gegeven moment merkten we dat we verliefd werden op elkaar. En onze vriendschap werd uitgebouwd. En tijdens een van die gesprekken zei Mieke zomaar opeens tegen mij, Aartje moet alleen één ding wel goed weten en goed onthouden. Jij bent niet de belangrijkste in mijn leven. Ik dacht eerst, ze zou toch niet. Maar gelukkig was ze heel duidelijk. Ze zei, degene die op de eerste plaats staat in mijn leven, dat is de Heer Jezus Christus. En dat vraagt dus dat je hem op een welgevallige manier dient. En dat brengt consequenties met zich mee. Zeker ook in de tijd waarin wij leven, waarin je gewoon ziet dat de goddeloosheid, het leven zonder God, hand over hand aan het toenemen is. Laten we eens gaan naar 1 Johannes 3. 1 Johannes 3. Te beginnen bij vers 1. In 1 Johannes 3 vers 1 staat zie. Dat vraagt dus onze aandacht. Kijk er eens goed naar wat daar staat. Nou, we hebben dat net ook al vanuit Johannes 4 gehoord. En ja, ook vanuit Johannes 1 Johannes 4 en 1 Johannes 5 gaat het steeds weer over die liefde die centraal dient te staan. Maar die via de Heer Jezus Christus naar u en mij is toegekomen. Zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft. En wat staat er dan zo prachtig achter? Dat wij, u en ik, door genade kinderen van God worden genoemd. Maar dat heeft consequenties in je leven. Want wat staat er dan achter? Daarom, dus om die reden, kent de wereld ons niet. En wat is daar de oorzaak van? Omdat zij hem niet kent. Dus de wereld, dat is in de Bijbel de mensheid die Christus afwijst. En die God niet kent of niet wil kennen. En om die reden wijst zij ook de volgelingen van Christus af. Deze worden door de wereld niet herkend. Ook omdat zij de schenker van dat leven ten diepste niet kennen. En die nieuwe manier van leven in uw en in mijn leven, die hopelijk goed zichtbaar is voor de wereld om ons heen, die roept om die reden dus ook allerlei weerstanden op. En daarom vervolgt Johannes in het tweede vers, kijk met welk prachtig woord hij begint, geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Oh, het zijn prachtige dingen die je in de Bijbel mag ontdekken. Wie je door genade in Christus Jezus bent geworden. Maar de volheid daarvan, die zal straks pas openbaar worden. En dan vervolgt Johannes zijn zin met, maar wij weten. Als je dit Bijbelboekje eens doorneemt voor jezelf, moet je eens een streepje zetten onder het werkwoord weten. Ik weet niet wat jullie vanmorgen besproken hebben uit 1 Johannes 5, maar in vers 13 staat, dit alles, zegt de apostel, heb ik jullie geschreven, opdat je weet dat je eeuwig leven hebt. Het is een hele belangrijke tekst om mensen mee te bemoedigen die altijd maar denken, het zal je toch maar gegeven moeten zijn. Nee, het is gegeven. Maar de vraag is, heb je het aanvaard door het vertrouwen te stellen op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus? Maar wij weten. Dat is dus een heel stellig, zeker weten, wat berust op de toezeggingen die God gedaan heeft in het en door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Maar wij weten dat als Hij geopenbaard zal worden, en je hoeft maar op het profetisch woord te letten en de vervulling daarvan, en dan weet je dat moment is aanstaande, wij Hem gelijk zullen zijn. Kun je dat een beetje voorstellen? Dat je Hem gelijk zult zijn. Weet je, als wij straks zojuist hebben gelezen dat wij kinderen van God genoemd worden. En dat doet de apostel hier, maar dat doet ook de Heer Jezus. Dan is dat iets wat niet meer ongedaan kan worden gemaakt. Maar we hebben te maken met een tegenstander. Die kan dat eeuwige behoud, de toekomst van u en mij in de hemel, niet ongedaan maken. Maar hij kan er wel voor zorgen dat we daarvan gaan genieten, nu reeds. Dat ons zo'n prachtige, heerlijke toekomst wacht. En wat doet hij dan? Dan vuurt hij van die giftige pijltjes op ons denken af. Ja, dat staat er nou wel. Dat jij hem straks gelijk zult zijn. Maar zo'n beste brave ben je niet, hoor. En hij bestookt je dus altijd om te gaan genieten van die innerlijke rust en vrede die de Heer Jezus Christus ons door genade geeft. En wat staat er dan achter? Wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. Maar zeg nou zelf, in deze hopeloze tijd, waarin je gewoon ziet dat de wereld op weg is naar een hopeloos einde, op alle terreinen, zijn u en ik door genade op weg naar een eindeloze hoop. En dat is een prachtig oud lied wat zegt, en die hoop, die doet al je leed verzachten. Waarom? Nou, des heilands woorden zijn gewis. Het faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. En dan staat er dus achter dit. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich. Dus wat werkt het vertrouwen op de Heere in je hart en in je leven uit? Een stuk geestelijke reiniging. Zoals hij rein is. Dus zoals je heel vaak zult zien in deze brief, eerst een bemoediging en dan een bevestiging. Gevolgd, en dat wil ik u vanmorgen in het resterende gedeelte van de woordverkondiging laten zien, wat voor consequenties dat nou met zich meebrengt voor uw en mijn dagelijkse christelijke levenswandel. De hoop op die heerlijke toekomst is dus tegelijkertijd een sterke aansporing voor een ieder van ons persoonlijk, om tot een heilig, rein leven te komen. God te dienen op een wijze die hem welgevallig is, vol eerbied en vol ontzag. Nu begrijpt u ook waarom ik gezegd heb, dit is in de eerste plaats een individuele boodschap. Want je kunt je man of je vrouw of je kinderen er toch niet op aanspreken dat ze heilig en rein moeten leven, als er in je eigen leven terreinen zijn waar je dat nog niet in orde hebt gebracht. Dus het gaat niet om een uiterlijke, maar vooral om een innerlijke reiniging. Die plaatsvindt door het bloed van de Heer Jezus Christus. Want daar is nog steeds wonderbare kracht in. Laten we eens gaan kijken wat er staat in 2 Korintiërs 7 vers 1. Dan zie je dat deze reiniging een doorgaand proces is. Het is steeds weer nodig in een wereld waarin de ene onreinheid naar de andere hoogtij viert. Als ik dit zo zeg, moet ik denken aan mijn vrouw van de week. Ze heeft het weer. Dan bent u natuurlijk benieuwd wat ik nu ga zeggen. Maar die voorjaarskriebel, dat het hele huis van top tot teen, van boven naar beneden, gereinigd moet worden. Nou, dan kun je maar beter de gang laten gaan. Maar ik krijg ook wel opdrachten van, ruim eerst eens even je kamer op. Ik vind aan een kamer moet je zien, vooral een studeerkamer, dat daar gewerkt wordt. Dus dat ligt ook allemaal lekker rond. Maar zag er daarna picobello uit en nou naar mijn vrouw er doorheen gegaan is en alle stof en zo heeft weggewerkt, ziet hij weer picobello uit. Maar ik wil daarmee aangeven, ze is de ene keer met dat vertrek bezig, de andere keer met dat vertrek. Je gaat niet in één keer de bezem door je hele huis halen. En als God je dus iets laat zien, misschien vanmorgen wel in deze, wat gereinigd moet worden, wat onder het bloed van Christus gebracht moet worden, dan kan God pas verder met het volgende vertrekken in jouw leven. Wat staat er nu in 2 Korintiërs 7 vers 1? Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, en nou komt het, laten wij, heb je het weer, hè? Laten wij onszelf, dus kijk eerst naar jezelf. Laten wij onszelf reinigen, waarvan? Van alle bezoedeling van vlees en geest. En de heiliging volbrengen in de vrezen van God. Daar wordt niet bedoeld dat je angst voor God moet hebben, maar dat duidt op dat eerbied en ontzag hebben voor God. Nou, uitkijken naar de komst van de Heer Jezus Christus voor de gemeente, bij de opname van de gemeente, wordt zo duidelijk uitgelegd in Titus 2 vers 13. Misschien dat u dat er ook even bij wilt zoeken. Titus 2 vers 13. In Titus 2 vers 13 lezen we dat van de gemeente van de gelovigen gevraagd wordt, verwachtende de zalige hoop en de heerlijkheid van de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Dat zijn twee verschillende dingen. Die zalige hoop is het eerste wat ons wacht. Dat is het moment dat de bazuin klinkt en de gemeente van God wordt thuisgehaald. We leven in, misschien mogen we dat zeggen, de naweeën van een pandemie. We hebben gemerkt dat deze pandemie de deur heeft geopend voor manipulatie van ons aller leven, vooral ook door de media, en de constante verandering van allerlei regels en mandaten. En we merken ook dat dat hele oorlogsgeweld wat zich afspeelt in het oosten van Europa de nodige veranderingen gaat meebrengen voor ons dagelijks leven. Maar nou komt het erop aan dat wij in ons leven laten zien wat er staat, als ik het goed uit mijn hoofd citeer, is dat Efeze 4 vers 20. En gij geheel anders. En wat staat er dan? Ik heb Christus leren kennen. En dan staat er in de volgende verse, een stukje huiswerk voor de komende tijd, dan staat er in de volgende verse dat je af moet leggen wat nog bij dat oude leven hoort. Prachtig mooi voorbeeld, Johan. En dat je aantrekt wat bij het nieuwe leven hoort. En dan staan er, je kunt dat in de Bijbel goed zien, vervolgens 9 punten waarin je leven moet veranderen. En ik noem er maar 1. Weet u wat er als eerste staat? Leg dan af de leugen en doe de waarheid aan die in Christus Jezus is. Waarom zijn er vandaag zoveel jonge mensen die afhaken in het geloof? Misschien wel omdat ze zien, mijn ouders geloven wel, maar ze geloven het ook wel. Ze zien dat het niet echt is. Ze zien dat het niet waar is. Ze zien dat het niet puur is. En jonge mensen voelen dat feilloos aan. Wel nu, ik heb u gevraagd om Titus 2 vers 13 op te zoeken, maar ik denk dat u Titus 2 vers 11 gewoon uit uw hoofd kent. Anders de taakkaart, de tekst die vaak op een kerstkaart staat, die je krijgt bij kerst en nieuwjaar. Want de genade van God is verschenen, dus een zekerheid. En wat staat er dan achter? Voor alle mensen. Dus niemand uitgezonden. Wat ik wel zo jammer vind, dat die kerstkaart daar ophoudt. Want er staat namelijk geen punt. Een komma. Of soms een puntkomma. Want dan staat er achter en leert ons, andere vertaling, en onderwijst ons, je mag ook zeggen, en helpt ons, twee dingen te doen. Kijk maar. De goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen. Dus dat woord stelt je voor een keus. Wie wil je nou ten diepste dienen? Kies dan heden wie je dienen wil. Laat dan de goddeloosheid, dus alles wat zonder God is, los. En de wereldse begeerten. Verloochen die. Geef die geen ruimte meer in je leven. En dan staat erachter. En in deze tegenwoordige wereld. Dus dat is ook een woord voor nu. Hier en nu. Wat moet je doen? Bezonnen. Dus denk goed na. Over waar je mee bezig bent. Ook geestelijk gezien. Rechtvaardig. En godvruchtig te leven. Dat is wat God van ons vraagt. Dus als je de vraag hebt in je leven, maar hoe ga ik dan God dienen op een hem welgevallige wijze? Met eerbied en ontzag? Nou, verloochen de goddeloosheid en de wereldse begeerte. Hoor je, we zingen het nog wel eens. Neem de wereld, geef mij Jezus, want wereldvreugd gaat ras voorbij. En leef dus bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig. En het is mooi om te ontdekken dat de apostelen daar allemaal een speerpunt van hebben gemaakt in de woordbediening. Laten we eens kijken wat er staat in Romeinen 13. Romeinen 12 en volgende gaat allemaal over praktische tips voor de gemeente van Jezus Christus. En wat staat er nu in Romeinen 13? Vers 12 en 14. Dat zijn ook weer versen die ons net als de brief van Paulus aan Titus laten zien hoe je nou God op een welgevallige wijze in deze tijd kunt dienen. Wat staat er dan in vers 12 van hoofdstuk 13? De nacht is ver gevorderd. En de dag is nabijgekomen. Ik hoop dat u ziet hoe ernstig de tijd is waarin wij leven. En wat staat er dan? Laten wij. Ziet u? Laten wij dus, als kinderen van God, wat? De werken van de duisternis afleggen. Je moet iets afleggen en je moet iets aandoen. Wat moet je aandoen? De wapens van het licht. Mijn bijbelschoolleraar op de Brandpunt Bijbelschool was jarenlang met zijn vrouw op het zendingsveld geweest. En ze hadden daar een schooltje gesticht. En naast dat schooltje stond een klein schuurtje. En in dat schuurtje stond de kluis met de weinige bezittingen die ze als gemeente hadden. En op een avond ontdekte deze broeder samen met zijn vrouw dat er waarschijnlijk mensen uit het dorp in het holst van de nacht bezig waren om in te breken in dat schuurtje. En de broeder dacht, hoe ga ik daar nou verstandig mee om? En toen kreeg hij opeens een lumineuze inval, letterlijk en figuurlijk. Hij pakte zijn zaklamp en hij liep met zijn zaklamp naar buiten. En hij zei, beste dorpsgenoten, ik merk dat jullie moeite hebben om in het gebouwtje te komen. Ik heb een zaklamp meegenomen, ik zal jullie even bijlichten, zodat je wat makkelijker en wat geruislozer te werk kunt gaan. Binnen een mum van tijd waren ze allemaal verdwenen. Want duisternis en licht verdragen elkaar niet. En het is uw en mijn opdracht. En is op zich dat al niet bijzonder. Dat die genade van God aan u en mij is betoond. Als je terugziet op je leven. Dat je getuigenis mag afleggen van de hoop die in je is. En wat staat er dan in vers 13 vervolgens? Laten wij. Dus het is ook wel degelijk iets waar je elkaar als gemeente in aan mag spreken, maar ook als je iets van je broeder of zuster ontdekt, om hem weer in liefde voor Christus te winnen, ook op mag aan en moet aanspreken. Laten wij als op klaarlichte dag, en wat staat er dan, op een gepaste wijze handelen. En wat is niet gepast? Als je dat doet in zwelgpartijen. Als je dat niet doet in dronkenschappen. Niet in slaapkamers en losbandigheden. Niet in ruzie en afgunst. Maar wat moet je doen? Bekleed u met de Heer Jezus Christus. En verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. Tot slot nog dit. De samenhang, broeders en zusters, van dit onderwijs van morgen heeft alles te maken met de opname van de gemeente. Want ook daarin zien we dat het woord van God ons heel praktisch instrueert hoe wij in deze eindtijd door de genade van God getuigenis mogen afleggen van de levende hoop die in ons is. En daarom gaan we tot slot even naar 1 Thessalonicenzen 4. Voordat ik daar wat van ga lezen, eerst even dit. Paulus is maar 3 weken in die gemeente aanwezig geweest. Toen moest hij vanwege zijn veiligheid door de broeders weggeleid worden richting Berea. Maar als hij in de gevangenis een brief schrijft aan deze gemeente, dan zien we hoe geweldig deze gemeente dat woord van God op de gemeente zelf heeft toegepast. Want wat schrijft hij in het eerste hoofdstuk? Kunt u dat lezen in de versen 9 tot en met 10? Dat zij zich hebben afgekeerd van de afgoden. Even een vraag. Wat is eigenlijk een afgod? Misschien denkt u nou aan verschillende dingen. Maar ik zal het u vanmorgen heel gemakkelijk maken. Een afgod in je leven, dat is iets wat je van God afhoudt. Nieke opende mij de ogen en zei: Aart, in mijn leven staat de Heer Jezus op de eerste plaats. Maar dat is ook een signaal. Maar omdat ze dat gezegd heeft, kan ik haar daar ook aan houden. En mag zij mij daar ook aan houden, omdat ik gezegd heb: oma Mieke, dat is voor mij geen probleem. Want in mijn leven is dat ook zo. Wat houdt u op dit moment van God af? Dat je een radicale keus moest maken. Waarom trof mij vanmorgen dat getuigenis zo van Joël? Hij heeft een prachtige, mooie Bijbelse naam. Er zit de naam van God al in. Maar hij vertelde hier welke keus hij heeft gemaakt. Want er zijn ook vrienden. Er zijn ook gezelschappen. Er zijn zoveel dingen die je van God af kunt halen. Wat moet je dan voortaan doen? De levende en de waarachtige God dienen en zijn zoon uit de hemel te verwachten. Nu is voor heel veel gelovigen 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot en met 18 een geweldig troostrijk gedeelte. Ik vind het altijd zo prachtig om dat bij een broeder of een zuster die bevorderd is tot heerlijkheid aan het graf te mogen zeggen. Maar wat we vooral niet moeten vergeten is dat voor die versen 13 tot en met 18 die afgerond worden met: daarom vermaan elkander dan met deze woorden. Want er zijn gemeentes waar praktisch nooit over die zalige hoop wordt gesproken. En ik spreek al jarenlang in gemeentes waarin ik gewoon merk, als ik daar weer eens over spreek, dat de oudere broeders en zusters zeggen: wordt bijna nooit meer aandacht aan besteed bij ons in de gemeente. De hang naar kingdom now, die is groter en groter aan het worden. Maar er staat ook: vertroost elkander dan met deze woorden. En je onthoudt de gemeente, je onthoudt gelovigen een stuk troost, door te ontkennen dat die opname van de gemeente niet plaats zal vinden. Daarom is het zo belangrijk dat je, als je dat hoofdstuk leest, dat je eerst leest wat er in die eerste 12 versen daaraan vooraf gaat. Want men heeft zich dus bekeerd van de afgoden om voortaan de levende en de waarachtige God te dienen en zijn zoon Jezus Christus uit de hemel te verwachten. En dan staat er nog zo prachtig: die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Nou, dat is helemaal prachtig. Maar net als de Thessalonicenzen, broeders en zusters, worden u en ik ertoe opgeroepen in deze ernstige tijd om te wandelen als een Henoch met God. Er wordt van Henoch twee keer gezegd. Hij wandelde met God in zijn gezin. God snakt naar zulke vaders. God snakt naar zulke moeders. Die wandelen met God in hun gezin. Is dat een garantie voor het feit dat je kinderen behouden worden? Nee, dat is het niet. Want jammer genoeg is genade geen erfgoed. Maar het speelt wel een heel belangrijke rol hoe u en ik leven richting zijn komst tegemoet. Wat staat er nu in 1 Thessalonicenzen 4 vers 3? Heb je het weer? Johannes schreef erover, Paulus. Want dit is de wil van God. En dan moet u bij de volgende zin, bij de volgende zinnen, gewoon eens even uw naam invullen. Ik zal dat ter verduidelijking vanuit mijn eigen naam doen. Aart, jouw heiliging. Dat jij, Aart, jezelf onthoudt van de ontucht. en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. En niet in hartstochtelijke begeerten, zoals de heidenen die God niet kennen. Paulus geeft deze gemeente een geweldig compliment. Jullie zijn zo bijbels bezig. Weet je wat hij dan doet in dit hoofdstuk? Dan zegt hij, mag het alsjeblieft een beetje meer zijn? Want de tijd vraagt dat. Mag het een beetje meer zijn? Je kent die uitdrukking wel, hè? Als je bij de slager bent en je vraagt een pond vlees of een kilo vlees. En dan snijdt hij dat af. En dan zegt hij, mag het een beetje meer zijn? Ik heb dan altijd de neiging te zeggen, ja hoor, als het voor dezelfde prijs is, is geen punt. Maar dat bedoelt hij natuurlijk niet. Mag het een beetje meer zijn, zegt de Heer Jezus vanmorgen tegen u en mij, heel persoonlijk. Want je moet opwassen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus, schrijft Petrus in zijn laatste brief. En waarom heeft dat zo'n belangrijke ingang in ons leven? Wel, vers 7 zegt, God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot een leven in heiliging. Nou, zoals een bruid uitkijkt naar de komst van haar bruidegom, om opgehaald te worden en voor eeuwig bij hem te zijn, mogen wij uitzien naar de komst van de Heer Jezus Christus. Dat is toch een geweldig vooruitzicht, zeker in deze tijd, voor altijd samen met hem. En we mogen uitzien naar deze ontmoeting, en het geeft hoop, en het geeft verwachting, en tegelijkertijd is het dus de roep om tijdens dat verwachten heilig te leven. De roep om vooral daar persoonlijk klaar voor te zijn. Want de nacht is ver gevorderd. We zien het om ons heen. En de dag komt dus dichterbij. En wat zou het nou geweldig zijn, broeders, zuster, als wij net als Paulus aan het einde van ons leven gekomen, of op die grote dag, en zou u dat nog eens met mij willen opzoeken, tot slot, 2 Timotheus 4, vers 7 en 8, als getuigenis van ons leven geven. 2 Timotheus 4, vers 7 tot en met 8. Was eigenlijk zo'n beetje die 2e Timotheusbrief, de afscheidsbrief van de apostel Paulus. Hij weet dat hij over korte tijd voor eeuwig bij hem zal zijn. En wat zegt hij dan? Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. En wat staat er dan? Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, zegt Paulus, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Mag het u vanmorgen? En ik stel die vraag natuurlijk ook aan mezelf. Nog één keer vragen. U dient God in het strijdperk van dit leven van elke dag op dit moment toch wel op een hem welgevallige wijze. Met eerbied en ontzag. Maranatha. Halleluja. Amen. Zullen we samen danken? Liefdevolle Hemelse Vader, we hebben in deze dienst dat prachtige lied gezongen, waarin we vroegen of u door uw woord tot ons aller hart en leven wilde spreken. En als we Psalm 119 openen, vinden we in elke tekst een herinnering aan uw woord. En een van die prachtige teksten zegt dat het openen van Gods woord licht verspreidt. Wij leven in een wereld die donkerder, donkerder en donkerder aan het worden is. Geregeerd wordt door de vorst der duisternis. Maar wij leven toen aan Pasen. Maar Goede Vrijdag. Wij mogen weten dat wij een Heer dienen die leeft. En we mogen tegen elkaar zeggen, maar ook tegen de wereld om ons heen, geen paniek. Jezus leeft. Vader, wat de genade dat kent. Dat u uw genade hebt uit willen storten in ons leven. Dat u, zoals Petrus dat zo prachtig zegt, en hij had dat zelf natuurlijk ook meegemaakt, vertrokken hebt vanuit de duisternis tot uw heerlijk en wonderbaar licht. En als we nu straks weer naar onze woonplaats gaan, naar onze eigen woning, de plek die u ons gegeven hebt, om te verblijven totdat u komt, wilt u geven dat we dan een moment nemen om ons biddend af te vragen, liefdevolle Vader, wilt u mij door uw woord en door uw geest bekendmaken, waarin ik in mijn leven, waarin ik zeg dat ik u lief heb, waarin ik zeg dat ik u van harte wil dienen, toch op een niet welgevallige wijze bezig ben, door u eerbied en ontzag te geven wat u zo waard bent. Ik wil u tegelijkertijd ook danken. De jonge broeder die vanmorgen om Christus wil een keuze heeft gemaakt. En ik bid u of u zijn leven wilt vullen met vrienden die datzelfde verlangen hebben wat u in zijn hart hebt neergelegd. En zo bid ik u voor een ieder van ons, Heer. Schep in ons hart die nieuwe weg, dat nieuwe leven. Zodat mensen in deze ontreddende tijd zich gaan afvragen, wat is toch de kracht waaruit die jongen, dat meisje, die man, die vrouw leeft. Terwijl het in de wereld lijkt alsof alles op weg is naar de afgrond. Dank u dat wij mogen zeggen, u geeft kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst. En na die toekomst zien we uit. Maar we bidden u of u nog velen wilt redden voor de eeuwigheid. Ook door ons getuigenis. We vragen u dat in Jezus' naam. Amen.